Op zaterdag 12 oktober vindt de presentatie plaats van Torah, de vijf boeken van Mozes. Vertaald en toegelicht door Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Het begint om 3 uur in de Rode Hoed in Amsterdam. De toegang is vrij, maar als u daarbij wilt zijn, moet u zich wel even opgeven via het secretariaat van Ecclesia Amsterdam. Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Jarenlang werkten ze samen aan een uniek werk. Een nieuwe vertaling van de eerste 5 boeken van de Bijbel. In aanloop naar deze lang verwachte publicatie brengen we je deze zomer een gloednieuwe podcastserie, waarin we in grote stappen door deze eeuwenoude verhalen reizen. Mijn naam is Mirjam Richterink en ik ga met Alex in gesprek over hoe deze vertaling verschilt van anderen, waarom dat zo is en wat die oude verhalen ons vandaag de dag nog te zeggen zouden kunnen hebben. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Deuteronomium voor de 2e keer. We gaan deze podcastserie afmaken, maar we gaan ook echt het boek helemaal afmaken. Het allerlaatste stukje vandaag met jou.
Ja, het laatste. De laatste beschouwingen bij het laatste van de 5 boeken van Mozes.
Ja. En jij wilt met ons beginnen 1 vers uit hoofdstuk 28 te lezen.
Ja.
Waarom heb je dat? Waarom wil je daar beginnen?
Omdat het een heel centraal vers is, waar naar mijn idee toch ook wel wat makkelijk overheen wordt gelezen. Ook in de exegese valt me dat op. En je moet weten, dit is inderdaad de afsluiting van hoofdstuk 28. Daarvoor heb je de hoofdstukken 12 tot en met 26. Dat is het grote kerndeel van het boek Deuteronomium. Mm-hmm. En dat is allemaal regelgeving. Een en al regelgeving. En hoe moet je dat interpreteren? Je zou dat kunnen interpreteren als een nieuwe tweede Torah. Zoals besloten ligt in de naam van het boek zelf. Hè? Deuteronomium, de tweede Torah, Mishneh Torah in de rabbijnse traditie. Het gaat hier in dit vers over, niet over één verbond, maar over 2 verbonden. Tussen Adonai en het volk. En de vraag is natuurlijk, hoe verhoudt het ene verbond zich dan tot het andere?
Ja. Nou, misschien moet u het even luisteren, dan kan je er daarna nog iets over zeggen. Dus dat is hoofdstuk 28, vers 69.
Ja.
Dit zijn de woorden van het verbond dat Adonai aan Mozes heeft opgedragen te sluiten met de kinderen van Israël in het land Moab, zoals het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb.
Dat is het hele vers.
Ja.
En kijk hoe het begint. Het begint met dit zijn de woorden. En zo begint het boek Deuteronomium zelf. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Mm-hmm. Hoe begint het boek Deuteronomium? Dit zijn de woorden die Mozes sprak en zei tot heel Israël. En hier lezen we, dit zijn de woorden van het verbond. Dus daar ligt een verbinding tussen. En ik zei zo even al, je hebt hieraan voorafgaande hoofdstukken 12 tot en met 26, een en al regelgeving. Dat zou je kunnen beschouwen als een soort constitutie of grondwet voor een samenleving. Misschien moet je het iets scherper zeggen. Het is bedoeld of bedacht als een constitutie, een grondwet voor een nieuw te vormen samenleving. Ja. Dus een samenleving die anders is dan de hele samenleving zoals die zich ontwikkeld heeft doorheen de eeuwen heen in het oude Juda en Israël tot aan het aanbreken van de Babylonische ballingschap.
Ja.
Dus het zou kunnen zijn dat die die grondwet, die constitutie, hoofdstukken 12 tot en met 26... bedoeld zijn als de, ja, het fundament van een nieuw te vormen samenleving na de terugkeer uit de ballingschap. Weliswaar onder Perzische heerschappij, maar toch met een zekere mogelijkheid tot het ontwikkelen van een vorm van autonomie, waarin dan ook deze tekst een rol zou hebben kunnen spelen. Die regelgeving van het boek Deuteronomium.
Maar als jij dan iets eruit zou moeten lichten, wat dan wezenlijk is aan die constitutie, aan die andere manier van samenleven, wat zou je er dan uitlichten?
Nou, het begin van hoofdstuk 12 alleen al. Daarin wordt het verbod geformuleerd op verdere cultussen, feesten, het oprichten van slachtaltaren en zo, over het land verspreid. Daar wordt mee afgerekend. Dus voortaan gebeurt de offercultus op één enkele plaats. Mm-hmm. Die, zo zegt de tekst, die Adonai zal kiezen. Er wordt geen naam genoemd. Hè? Mm-hmm. Jeruzalem wordt niet genoemd.
Nee.
En die frase, de plaats die Adonai zal kiezen, keert in dat hoofdstuk 12 verschillende keren terug.
Mm-hmm.
En dat betekent een afrekening met de praktijken van voor de ballingschap, waarin het gebruikelijk was dat overal in het land heiligdommen waren en altaren en heilige schrijnen en wat al niet meer, waarin allerlei cultische praktijken plaatsvonden. En daar wordt mee afgerekend.
En waarom denk je dat daarmee afgerekend wordt? Waarom is dat zo'n centrale notie in dit boek?
Waarschijnlijk om op die manier meer eenheid te brengen. Al die particuliere cultusjes op al die plaatsen, dat is een soort wildgroei, zo werd dat gezien, waar geen enkele controle op was. En je wist ook helemaal niet wat daar precies gebeurde. En daar moest een eind aan komen. Maar het gaat niet alleen daarom. Het gaat ook om een verdergaande centralisatie van het gezag, ook het politieke gezag. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in op die ene plaats die Adonai zal kiezen ook een hoge rechtshof wordt georganiseerd. Dus om een zekere eenheid van rechtspraak tot stand te brengen.
Is het ook een aan banden leggen van religie, van overal, waar daar ook nog offeren en daar ook nog offeren? En
ja, precies. En waarvoor offer je dan en aan wie? Dat is allemaal niet zo duidelijk.
Kost ook allemaal weer geld.
Ook dat, maar het levert op allerlei plaatselijke functionarissen die dan zulke heiligdommen bedienen of zelf stichten ook weer geld op als het een beetje lukt.
Maar het levert ook veel ruimte voor misbruik op.
Het levert ook veel ruimte op voor misbruik, ja. 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 En een van de andere consequenties hiervan is dat je dus niet meer in je eigen woonplaats, los van die ene plaats waar alles gebeuren moet, in je eigen woonplaats, je een dier slacht, waarvan je een deel gebruikt voor eigen consumptie en een ander deel als een offergave aanbiedt.
Ja, dus dat kan niet meer. Je kan niet meer om de hoek.
Nee, dat kan niet meer. Maar je kunt wel een dier slachten. Maar dan alleen nog voor de consumptie. Dus een andere kant van die ontwikkeling naar die ene plaats waar dan de cultus moet voltrekken, is dat je een soort secularisatie krijgt van het slachten van dieren.
Ja, ja, ja.
Want die is dan uit dat wat overal elders geslacht wordt, is uitsluitend voor de consumptie bestemd. En niet meer, althans voor een deel, om te verbranden voor een of andere voor de godheid. Dat houdt dan op te bestaan. En het alles wordt centraler georganiseerd.
Is dat nou voor ons nu nog, maar los van dat je dat kan bestuderen als een historische ontwikkeling, vind jij dat nu nog relevant voor ons om daarover na te denken? Ik bedoel, los van dat je kan natuurlijk altijd historische ontwikkelingen bestuderen omdat ze belangrijk zijn om te begrijpen waar we vandaan komen als mensen, maar...
Nou ja, wij organiseren ons bestaan niet om een of anders rond een of ander centraal heiligdom. Dat,
nee.
Al zou je
of
dat.
Het moest de voetbaltempel zijn.
Ja. Maar goed, of de Nationale Bank, hè?
Bijvoorbeeld.
Dat is toch ook wel een. Waar de mammon wordt bewaakt en bewaard. Dat, als je die vergelijking wilt maken, en die mag je ook best maken. De Bijbel is op dat punt ook een boek vol ideeën over politiek bestuur en over de organisatie daarvan. En bij wie ligt de macht en in welke mate. En bijvoorbeeld een interessante maatregel in diezelfde constitutie van Deuteronomium is dat daar wel sprake is van een koning, maar die mag niks.
Moet vooral studeren, toch?
Die mag zich alleen maar bezighouden dag en nacht met het bestuderen van de Torah. Ja. Die hij in handen krijgt van de Levitische priesters die daarover waken. En dat is alles. Dus er wordt in zekere zin, er wordt eigenlijk afgerekend met koningschap. En met de manier waarop koningschap met name ook wordt uitgeoefend. Want voordat er gezegd wordt wat die koning wel mag doen, namelijk Torah leren, wordt er gezegd wat hij allemaal niet mag doen. En dat is precies wat koningen doen en ook
plachten
willen
doen.
Plachten te doen. En wat machthebbers nog altijd plegen te doen. Een groot leger opbouwen, bijvoorbeeld.
Ja.
En daar mensen voor inzetten. Dat allemaal. Dat mag dus niet. Precies wat Oud-Oosterse koningen allemaal deden. Ook de Oud-Oosterse koningen van het oude Israël en Juden, zoals die worden geschilderd in de Bijbel. Salomo bijvoorbeeld, die heeft een enorme cavalerie opgebouwd. Hè? Paarden en ruiters. Nou, in
grote harem.
En een grote harem, ja zeker. Dat mocht dus ook niet. Dat mag de koning ook niet meer doen. Een harem stichten. Volgens de tekst van Deuteronomium. Dus het gezag rust bij de gerechtelijke instanties. En bij een of andere profeet. Iemand als Mozes.
Ja.
Zo'n soort leraar dus. Die het volk de weg wijst.
Ik snap dus opeens waarom deze tekst heel relevant is voor jou.
Je zou kunnen zeggen dat die constitutie van het boek Deuteronomium zoiets is als een gereguleerde anarchie.
Nou ja, en het is ook het vieren van het leren, toch?
Ja.
Het vieren van het leerhuis.
Ja, het leerhuis, ja.
Of het vieren, ik weet niet of dat een goed woord is.
Nou ja, goed, het...
Het hoogachten daarvan.
De Torah staat centraal.
Ja.
En het beheren van de Torah staat centraal. En daarom is de rechterlijke macht ook van belang om zoveel mogelijk te zorgen dat het recht gehandhaafd blijft en mensen ook kwetsbare mensen beschermd worden. Dat is ook een vaste combinatie in die constitutie van Deuteronomium, die grondwet. De zorg voor de armen, de wees, de weduwe en de vreemdeling. En de combinatie wees, weduwe en vreemdeling op die manier komt alleen voor in het boek Deuteronomium. Dat zijn de meest kwetsbare groepen. En die hebben de meeste bescherming nodig. En dat wordt keer op keer beklemtoond.
Ja. Goed, we gaan een stukje verder lezen uit hoofdstuk 30. Wil je daar van tevoren nog iets over zeggen?
Nee.
Gaan we eerst luisteren?
Laten we eerst maar luisteren.
Deze opdracht die ik jou gebied vandaag is niet onmogelijk voor jou en niet te hoog. Het is niet in de hemel. Zeg dus niet, wie gaat voor ons naar de hemel, opwaarts, om het te halen, zodat wij het horen en volbrengen? Het is niet over zee. Zeg dus niet, wie gaat voor ons de zee oversteken om het te halen, dat we het horen en volbrengen? Het woord is heel dichtbij, in je mond, in je hart. Je kunt het volbrengen. Zie, vandaag heb ik voor jouw aangezicht gegeven het leven en het goede, de dood en het kwade. Vandaag draag ik jou op, Adonai, jouw God, lief te hebben door te gaan op zijn wegen, zijn opdrachten te bewaren, zijn voorschriften en rechtsorde. Dan zul je leven en talrijk worden. Adonai, jouw God, zal je zegenen in het land waar jij komen zult om het te beërven.
Ja, wat grappig hier. Die hadden we het de vorige keer over de liefhebben. Waar die tekst mee eindigt. Ja. En hier staat het eigenlijk heel, heel duidelijk wat daar bedoeld wordt, hè? Liefhebben is door gaan op zijn wegen en zijn opdrachten bewaren.
Ja, precies. Dat is ook wat Joodse leraren nou in de eeuwen daarna telkens naar voren hebben gehaald. Als ze bij de uitleg van het Shema Yisrael, het Hoor Israël, waarin dit dan voorkomt. En jij zult lief hebben Adonai jouw God met heel je hart en je ziel en uit al je kracht. Dat, dan zeggen ze, hoe moeten we dat verklaren? En dan komen ze in feite met het citeren van deze tekst.
Ja. En dan zul je leven en talrijk worden. Dan gaat het je goed.
Door te gaan. Je hebt Adonai lief door te gaan op zijn wegen.
Ja.
En op een andere manier heb je hem dus niet lief.
Ja.
Het liefhebben is dus het liefhebben van de Torah uiteindelijk.
Ja.
Het aanhangen van de Torah.
Ja, ik vind het heel mooie tekst altijd. Omdat ik het gewoon heel mooi vind dat daar zo expliciet staat, deze opdracht die ik jou gebied vandaag is niet onmogelijk voor jou.
Ja.
En niet te hoog.
Ja, dan heb je dus een heel boek gehad, 3 redenvoeringen lang.
Met wat er allemaal moet?
Wat er allemaal moet.
Nou ja, en ook niet. Waar, er wordt ook niet een klein visioen geschapen, zullen we maar zeggen.
Nee,
dat is niet.
Nee. Nee, dus wat ook allemaal urgent wordt bevonden om te doen en levensnoodzakelijk. Want anders ga je een weg ten dode. Dat wordt het volk voortdurend voorgehouden. Wijk niet af van deze weg. Ja. Dus, en hier wordt dus dan ja, gezegd, nou ja, als je naar al die woorden, opdrachten, geboden, begint te zuchten van waar begin ik aan? Is hier wel een beginnen aan? Dan zegt deze tekst zo tegen het eind van het boekje wel. Je kunt eraan beginnen. Het is niet onmogelijk. Het is op, ja, toegesneden op de menselijke maat, op de menselijke mogelijkheden. Dat betekent dus ook, wij mensen moeten ook weer niet te gering denken over onszelf. Over wat we moeten ook niet hooghartig worden en denken dat we alles kunnen realiseren wat we misschien zouden willen, wensen, dromen. Maar we moeten ons ook niet te klein maken, dat we tot niets in staat zouden zijn. Dat is natuurlijk ook een ik weet niet hoe dat in sommige reformatorische kringen wordt verstaan. Dat het niet onmogelijk is, omdat daar toch ook wel regels gelden als de mens die niet in staat is tot enig goed. Heidelbergse catechismus. En daar is de Bijbel het dus niet mee eens. moeten we zeggen. Althans, deze tekst is het daar verklaard.
Nee, deze tekst zegt eigenlijk dat dat land van melk en honing, waar het allemaal over gaat, waar, wat uiteindelijk het doel is van het doen van al die Torah.
Ja.
Dat is gewoon, dat is te doen.
Ja, het is te doen. En je hoeft, en wat je dan zou moeten doen, hoef je ook niet ver te zoeken.
Nee.
Staat er vervolgens. Het is niet in de hemel. Dus je zou kunnen zeggen in die uitspraak, het is niet in de hemel, het is niet over zee. Dat is dan de volgende. Het volgende beeld dat gebruikt wordt. Hier wordt afgerekend met een bekend mythologisch motief. Namelijk dat een mens op zoektocht zou moeten gaan om wijsheid en waarheid te vinden.
Ja.
Of om het geluk te vinden. Of om, neem bijvoorbeeld de kwestie van Gilgamesh, naar het geheim van de onsterfelijkheid.
Ja.
Dat allemaal. Daarvan zegt het boek Deuteronomium dat niet. Dat niet. Je moet het dicht bij jezelf. Je kunt het dicht bij jezelf vinden. Het woord is heel dichtbij. In je mond, in je hart. Dus alles wat er geschreven staat, de woorden van de Torah, bijeengebracht in een boek. Iedereen kan zich die woorden eigen maken en opslaan in het hart van zijn verstand. Het hart is de zetel van het verstand. Dus het gaat er om daar goed mee om te gaan. En vervolgens beleid te maken. Lijkt me.
Ja. Even kijken, dus zullen we het laatste hoofdstuk gaan lezen?
Ja.
Want dat is eigenlijk nog een klein stukje vertelling, hè?
Ja, hier zo tegen het einde van het boek Deuteronomium, als Mozes zo'n beetje uitgepraat is, dan komt er wat, dan komen er wat vertellingen, want er moeten wat dingen geregeld worden. Hij moet bijvoorbeeld zijn opvolging regelen.
Ja.
Dat gebeurt dus ook in een van die laatste hoofdstukken. Jozua wordt zijn opvolger.
Ja.
En het boek eindigt dus met het verhaal over de dood van Mozes. En daarmee eindigt de hele Torah.
Gaan we in twee delen lezen. Eerst de eerste vier verzen van hoofdstuk 34.
Mozes ging opwaarts uit de steppen van Moab naar de berg Nebo, hoofd van de Pisga, tegenover Jericho. Adonai liet hem zien heel het land van Gilead tot Dan, heel Naftali, het land van Efraïm en Manasse, en heel het land van Juda tot aan de zee daarachter, het zuidland en de omstreek, de vallei van Jericho, de palmenstad tot aan Zoar. Adonai sprak tot hem. Dit is het land dat ik gezworen heb aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Toen ik sprak, aan jouw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het jou laten zien met eigen ogen, maar jij zult daarheen niet oversteken.
Deze woorden van Adonai zijn de laatste woorden die gesproken worden in de boeken van de Torah, de vijf boeken van Mozes. Het laatste woord dat Adonai spreekt is: jij zult daarheen niet oversteken. Naar het land dat is toegezegd. Dat hij wel te zien krijgt. En hij krijgt het ook vrij precies te zien. Er wordt een beweging gemaakt van het noorden, namelijk heel het land van Gilead tot Dan. Dan ben je in het noorden en dan beweeg je voor een deel het noorden, maar dan wel aan deze zijde van de Jordaan. Het land van Gilead is het land, is het overjordaanse. waar 2,5 stam gevestigd worden, volgens het verhaal. En dan ga je het land in, dus westwaarts, en dan kom je bij Dan uit en dan ga je naar beneden toe. Het noordelijke gebied, het land van Efraïm en Manasse. En dan naar het zuiden, richting Juda. En naar het zuiden, dat is de Negev. En dan meer naar het oosten toe heb je dan Jericho. Hè. Dus hij ziet heel het land, krijgt hij te zien. Van noord naar zuid en van oost naar west. Met als conclusie, daar mag je niet in.
Ja.
Ja. Ja, nou, dat is... Je zou kunnen zeggen, dat is jammer voor Mozes. Het is wrang. En is dat niet ook een wat harde sanctie?
Ja, we hebben het toen erover gehad toen we aan Noemer aan het lezen waren.
Ja. Het verhaal over het slaan...
Verslaan van die rots.
Het slaan met de staf op de rots in plaats van spreken tot de rots... zodat er water uitkomt waar het volk van kan drinken. En dat was een gebrek aan vertrouwen. Nu is die zekere wankelmoedigheid van Mozes ook wel iets... wat we vrij aan het begin van het verhaal in het boek Exodus ook al tegenkomen. Het is al interessant om te constateren dat van het verhaal over Mozes verteld wordt van zijn geboorte tot zijn dood.
Ja.
In het boek Exodus wordt hij geboren, in Exodus hoofdstuk 2. Er moet dan meteen gered worden van de dood, omdat Farao besloten had de jongetjes tot 2 jaar...
In de Nijl te werpen.
De Hebreeuwse jongetjes. Terwijl hij dan toch degene zou moeten worden die het volk uit het land Egypte leidt, wordt hij zelf meteen met de dood bedreigd. Maar goed, dat komt hij uit. Maar als hij dan op de berg daar, bij die brandende braam, bij die brandende doornstruik daar komt en dan de opdracht krijgt om het volk te bevrijden, dan heeft hij zo ongeveer 5 tegenwerpingen. Hij vindt het niet.
Ja.
Hij wil niet. Hij denkt dat hij het niet kan. Hij denkt dat anderen het beter kunnen. Hij kan niet goed praten, zegt hij. Hè?
Ja.
Dat wordt dan opgelost doordat hij Aaron naast zich krijgt. Want die kan wel goed praten, dat is een goede spreker. Het is interessant hoe Mozes met zijn gebrekkige spreekvaardigheid dan toch in staat is aan het einde van het verhaal in het boek
Deuteronomium. 3 redenvoeringen, ja.
En dat zijn me toch zinnen. Zoals je ze in de rest van de boeken van de Torah niet tegenkomt. Ja. Lange, rijke zinnen. Rijk vocabulair. Dus hij heeft zijn spraak geheel gevonden. Aan het einde van zijn leven dan. En nu gaat hij dus, hij gaat dus dood nu, hij sterft.
Ja, we hebben toen gesproken over dat beeld van niet oversteken, ook als een metafoor voor.
Ja.
Ja, dat je zo'n visioen eigenlijk niet echt waar kan maken uiteindelijk.
Daar heb je minstens meerdere generaties voor nodig. Ja. En dan nog, hè, het zit ook besloten in dat beeld van die hele generatie van de uittocht uit Egypte komt om in de woestijn. Ja. Die komen geen van allen het land in. Op Jozua en Caleb na. Dat waren de 2 van de 12 verspieders, verkenners van het land, die wel met goede berichten kwamen. Of die vonden ook, met alle slechte nieuws wat er over het land te melden viel, maar we moeten toch wagen. Dat zijn de enige 2 van de uittochtgeneratie die in het boek Jozua het land ook zullen binnengaan.
Ja.
Dus Mozes zelf ook niet.
Hij protesteert verder niet, hè? Hij neemt het. Tenminste, dat lezen we niet.
Nee, hij protesteert niet.
Hij krijgt het aangezegd. Ja. En dat is het.
Ja. Zullen we dan naar luisteren?
Ja.
Toen stierf Mozes. De knecht van Adonai, daar in het land Moab. Bij monden van Adonai. Hij begroef hem in de vallei tegenover Beet Peor in het land Moab. Niemand weet waar zijn graf is tot op vandaag. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Zijn ogen waren nog helder, zijn levenskracht nog ongebroken. De kinderen van Israël beweenden Mozes in de steppen van Moab, 30 dagen. Zo werden de dagen van rouw om Mozes voltooid. Joshua, de zoon van Noem, was vol van geest en wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Zij hoorden naar hem, de kinderen van Israël, en deden zoals Adonai aan Mozes had opgedragen. Nooit meer is in Israël een profeet als Mozes opgestaan, die Adonai kende van aangezicht tot aangezicht, met alle tekenen en kunsten waarmee Adonai hem gestuurd heeft om te doen in het land Egypte, aan Farao, aan al zijn knechten, aan heel zijn land, met de sterke hand en al het ontzagwekkende grote dat Mozes gedaan heeft voor de ogen van heel Israël.
Zo eindigt het boek.
Ja.
En zo eindigt de Torah. Opmerkelijk is dat er staat dat Mozes stierf bij monden van Adonai. Letterlijk, dat staat al letterlijk zo, hè? Of door de mond van Adonai. En dat betekent in feite op bevel van Adonai. Dat kom je toch niet veel tegen in de wereldliteratuur, dat iemand het bevel krijgt om te sterven.
Nee.
Hier is dat wel zo. En dat wil andermaal benadrukken, meer nog dan het feit dat hij sterft, dat hij het land niet mag binnengaan. Het sterven van Mozes staat voor het niet mogen binnengaan in het land dat is toegezegd. Overigens dat er het woord mond gebruikt wordt, door de mond van Adonai of bij monden van Adonai, is aanleiding geweest voor latere uitleggers, de rabbijnen, om de doodsoorzaak te duiden als dood door een kus.
Ja, ja.
Mozes stierf als het ware aan de mond van Adonai.
Ja.
En daarin blies hij zijn laatste adem. Dan staat er, hij begroef hem. Er zijn uitleggers die hier lezen, Adonai begroef hem. Dat kan, maar het is geen dwingende lezing. Je zou ook kunnen vertalen, hij werd begraven.
Ja.
Maar wie dat dan gedaan heeft, dat wordt in het midden gelaten. In elk geval is de slotsom, niemand weet waar zijn graf is tot op vandaag.
Ja, en het is niet een geval van hemelvaart of zo. Hè? Hij ligt begraven zoals een mens begraven ligt.
Ja, ja.
Dat is ook een...
Hij is geen Henoch.
Nee.
Uit het boek Genesis, die ineens weggenomen wordt, hè, door God. En, of Elia, die in een wagen met paarden ten hemel trekt. Dat vind je bij Mozes allemaal niet. Hij is echt dood. En zijn graf is onbekend. Dat heeft een groot voordeel. Dan kunnen er ook geen pelgrimages plaatsvinden. Het gaat namelijk niet... daarmee wordt ook uitgedrukt. Uiteindelijk gaat het niet om Mozes.
Nee.
Het gaat om zijn nalatenschap. Het gaat om het boek... of de boeken,
ja,
met de Torah. En zo. En de overgang wordt gemaakt naar Jozua ook al.
Ja.
En daarmee meteen ook naar het volgende boek. Het boek Jozua.
Ja.
Dat ook het begin is, het eerste boek van de volgende afdeling in de Hebreeuwse Bijbel. De afdeling profeten. Dus we maken hier de overgang van Torah naar profeten.
Nou ja, en de uniciteit van deze figuur wordt ook nog een keer heel nadrukkelijk. En nooit meer is in Israël een profeet als Mozes opgestaan.
Ja, dat is heel duidelijk. Die laatste drie versen, 10, 11 en 12, zijn in het Hebreeuws één doorlopende zin. En dat is één groot eerbetoon aan Mozes. We weten zijn graf niet. We hebben dus ook geen zerk of zoiets waar iets op staat dat aan hem herinnert. Wat hier gebeurt, dat is een epitaaf oprichten. Dat is een soort gedenksteen voor iemand wiens graf je niet kent. En op deze epitaaf wordt inderdaad Mozes geëerd als de grootste profeet ooit.
Ja.
En wordt in het kort samengevat wat hij gedaan heeft. En wel voor de ogen van heel Israël.
Als dit in de synagoge gelezen wordt, lezen we daarna gelijk het begin weer, toch?
Ja, dat gebeurt op Simchat Torah. Het feest van de vreugde om de Torah. De afsluiting van de najaarsfeesten. Begint het met Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar, tot aan Yom Kippur. En dan Grote Verzoendag en dan het Loofhuttenfeest, Sukkot. En dat eindigt dan met Simchat Torah. En op Simchat Torah wordt de jaarlijkse lezing van heel de Torah, dus alle vijf boeken, voltooid. Afgesloten wordt de boekrol dichtgerold. En wordt die daarna vervolgens weer meteen opengerold aan het begin. En dan wordt begonnen met Bereshit, bara Elohim et ha-shamayim wet ha-aretz. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus de afsluiting van de Torah gaat over in de hernieuwde voorlezing van de Torah. Dus je gaat van het slot van Deuteronomium naar het eerste begin van het boek Genesis.
Dat is ook een mooi beeld, toch?
Ja, het slot, begin en einde raken aan elkaar.
Ja, en ook een soort van doorgaan, hè, van een niet van een verhaal wat je steeds weer overnieuw moet.
Ja, je leest het steeds weer overnieuw, maar het is ook zo op het moment dat je gehoord hebt over de dood van Mozes.
Is het niet afgelopen daarmee?
Nee, dan is het
zoiets.
Niet afgelopen, dan sta je voor de opgave om in het land binnen te trekken en daar de Torah te leven, die samenleving te stichten.
Ja.
En die opdracht hoor je ook alweer als je het begin van Genesis leest. Als er staat, de aarde was woest en leeg. Je kunt daar ook lezen,
het land.
Het land was woest en leeg.
Maar was het niet leeg? Daar hebben we het uitgebreid over gehad natuurlijk. Dat het daar net niet leeg was.
Nee, maar leeg betekent hier een chaos.
Precies.
Het grote beeld. De wereld is chaos. Ja. Het land is chaos. En wat is de opgave?
Ordenen.
Orde scheppen in de chaos. Dat is een blijvende opgave. En daarom moet je dus ook als je de Torah-lezing voltooid hebt weer gewoon opnieuw beginnen.
Ja. Ja, vind ik een mooi beeld. Er is een lied gemaakt, wat eigenlijk, ja, het lied van Mozes, hè, waar allerlei dingen in worden samengevat. Dat is denk ik mooi om mee te eindigen. Wil jij voorafgaand aan dat lied nog iets afsluitends zeggen?
Het lied zelf is geïnspireerd op het grote gedicht in hoofdstuk 32 van het boek Deuteronomium. Dat wordt bestempeld als het lied van Mozes ook. Daar, het gedicht gaat daar, het lied van Mozes, van Huub, gaat daar grotendeels op terug. Dus heeft bevat beelden en die daaraan ontleend zijn. Dat zijn voor een deel ook wel beelden van verschrikking. En dat is ook een constante in het boek Deuteronomium, dat het volk er iedere keer voor wordt gewaarschuwd niet de weg van de andere volkeren te gaan door onrecht, door onrechtstructuren te stichten en in stand te houden, door slavenhuizen op te richten, door voortdurend strijd te leveren. Dus, maar dat gebeurt wel.
Ja.
Zo ziet onze wereld eruit, ook in onze dagen. En dit lied, ook in de versie van Huub, reflecteert daarop.
Ja. Gaan we dat luisteren, wil ik jou heel hartelijk bedanken.
Ik jou ook.
Voor 10 rondjes, of 10 sprongen door deze 5 boeken. En veel succes met de allerlaatste loodjes aan je notenapparaat.
Ja, dankjewel.